De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Manuela Kalski. Ze is theologe, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en oprichter van de website Nieuw Wij. Kalski wil af van het hokjesdenken. Zo richt ze zich in een onlangs verschenen boek vooral op de overeenkomsten in de verschillende religies en laat ze haar licht schijnen op het opkomende fenomeen meervoudige religieuze binding. Manuela Kalski is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Manuela Kalski. Het laatste boek waar jij co-auteur van bent, dat heb je samengeschreven met Frida Pruim, dat ligt hier voor mij, Flexibel Geloven. Dat portretteert mensen met meerdere religies en zogenaamde bekeerlingen. Dus mensen die geswitcht zijn van geloof. Ben jij zelf ook een flexibel gelovige?
Nou, ik denk tot op zekere hoogte wel. Dus ik ben van huis uit Duits-Luthers. Dus ik ben zo'n 30 jaar geleden naar Nederland gekomen vanuit Duitsland. En heb uiteindelijk hier, omdat ik hier wilde blijven, een verblijfsvergunning nodig gehad. Dus ik moest wel solliciteren. En op die manier kwam ik terecht bij de Dominicanen uiteindelijk. Dus ik kwam bij een katholieke orde terecht. En daar werk ik al sinds vele jaren en met veel plezier. Dus ik heb wel multiple in me, maar ik zou niet zeggen dat ik nou verschillende religieuze tradities aanhang. Of dat ik daarvan zoveel elementen combineer.
Nu schreef je in het nawoord van Flexibel Geloven dat de roman Het Leven van Pi jouw favoriete boek is. Waar gaat dat boek in het kort over?
Dat boek gaat over de jonge Piscine Patel. En waar mij eigenlijk om ging was dat deze jongen uiteindelijk drie verschillende geloven ging aanhangen. Want hij was van huis uit hindoe. En daar was hij ook heel gelukkig mee. En het is ook heel geestig geschreven, dit boek. Dus in die zin is het ook verschrikkelijk leuk om te lezen. En hij kwam dan met zijn ouders ergens, ging hij op vakantie. En toen zag hij een kerk. En toen ging hij de kerk binnen. En zag daar voor hem een heel vreemd tafereel eigenlijk. Namelijk een man aan het kruis. En daarboven zweefden kleine kindertjes, zoals dat dan omschreven wordt. En daaronder staan vrouwen te huilen. En hij vond het allemaal heel vreemd. Maar uiteindelijk heeft hij dan toch een grote liefde voor die Jezus ontwikkeld, die daar aan het kruis hing. En hij kwam bij de pastoor en die ging hem dus uitleggen van hoe zo'n christelijk geloof eigenlijk in elkaar zit. En hij leerde er meer en meer over. En uit zijn irritatie in het begin van iemand die daar aan het kruis hangt en vermoord is. En hoe kun je iemand nou aanbidden die op die manier eigenlijk een loser is, kwam hij uiteindelijk daar toch op terug en besloot dus na een tijdje van, ik wil eigenlijk wel ook christen worden.
Nu komen in dit boek Flexibel Geloven mensen aan het woord vanuit heel veel verschillende religieuze stromingen. Onder andere bijvoorbeeld de cabaretier Neil Gugnelli, die zegt, de kern van alle geloven is liefde, dus waarom zou ik moeten kiezen? Zij beoefent ook in heel veel verschillende tradities. Hè? Mm-hmm. Is dat iets wat jou aanspreekt?
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik vind dat ook ergens terecht, dat ik denk, vragen rondom gerechtigheid en liefde, compassie, vind je eigenlijk in alle religieuze en levensbeschouwelijke stromingen terug. Dus, en dat die God liefde is. Hè. Op dit moment hoor je ook dat heel veel van mijn moslimcollega's bijvoorbeeld zeggen, ja, maar de islam is uiteindelijk wel gericht op liefde. Een liefdevolle God, een barmhartige God. Hè? Dus het ligt er maar aan vanuit welk perspectief je kijkt. En het is niet allemaal één pot nat. Je hebt een veel grotere diversiteit daarbinnen. En ik denk, ik kan me wel vinden in haar visie dat God liefde is. Maar het betekent niet, denk ik, dat ook betekent dat je alles moet toedekken wat met niet-liefde te maken heeft. En dat je ook ziet dat daar lijden in voorkomt. Dat is heel vaak het verwijten. Dat als mensen alleen maar een God van liefde willen zien, dan zie je niet wat eigenlijk ook aan onrecht is geschied daarbinnen, ook in de naam van God. En ik denk, daar moeten we wel oog voor hebben. Maar dat uiteindelijk het ultieme of de eeuwige of de waarheid of nirvana, of hoe je het ook wilt noemen, dat meer met liefde overeenkomt dan met geweld, dat denk ik zelf ook wel. En ik denk, hoe meer wij met verschillende religies nu in aanraking komen, ook in Europa, door migratie, door internet, door alles wat we nu daarover weten, hoe meer er misschien ook wel raakpunten zijn met andere religies en waar je van denkt, hey, dit past eigenlijk heel erg bij mij. Zo is het op dit moment natuurlijk zo dat boeddhisme of dat meditatie, maar ook dat yoga bijvoorbeeld heel sterk geïntegreerd is in het Westen. Dat veel mensen echt dat mede geïntegreerd hebben in hun leven. Ook zitten ze gedeeltelijk op zondag in een kerk bijvoorbeeld. Met één been sta je daar nog in. Maar met het andere heb je op dinsdagavond of op woensdag meditatielessen of je gaat naar yoga toe. Dus dat gaat eigenlijk inmiddels al vrij vloeiend in elkaar over. En ik ben dan ook heel erg benieuwd, want dat onderzoek voeren wij binnenkort nu uit. Of zijn we nu mee bezig vanuit de Vrije Universiteit in Amsterdam. Om te kijken van ja, hoeveel mensen in Nederland hebben eigenlijk al zo'n multiple religious belonging, zoals je dat dan noemt. Hè? Dus een meervoudige religieuze verbondenheid. Dat je je verbonden voelt met verschillende religies. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat uit zal pakken en hoeveel mensen daaronder vallen.
Nu schrijf je ook, als religie het goede leven voor allen beoogt, dan kun je daar samen aan bouwen. Beoogt religie altijd het goede leven voor allen?
Ik weet niet of religies uiteindelijk dat allemaal zullen bereiken. Maar volgens mij, althans als ik vanuit mijn christelijk geloof kijk en daarin ook mee rekening hou dat toch zo'n notie als compassie een heel belangrijk iets is binnen de verschillende levensbeschouwingen, dan zou ik zeggen van dit idee over er is een land van melk en honing, er is dat wat we dan Koninkrijk van God noemden, of waar de leeuw naast het lam ligt. Ja, dan denk ik, dat gaat over het goede leven voor allen. Dat is een rijk van gerechtigheid.
Maar hoe zit dat precies? Want is dat Koninkrijk Gods, komt dat na je overlijden? Moeten we de hemel ons zo voorstellen?
Nou kijk, het gaat om verhalen. Hè? Het gaat erom dat dit in de verhalen, in de Bijbelse verhalen over Jezus, heb je de overlevering dat hij eigenlijk nooit naar zichzelf heeft verwezen, maar altijd heeft gezegd waar ik dit voor doe, of waar het uiteindelijk om gaat bij dit alles, is dit rijk van rechtvaardigheid, is dit rijk Gods, waar we uiteindelijk de hemel op aarde zullen hebben. Dus het is een soort visioen wat er eigenlijk op dat moment al was en wat er nog niet is. Dus het betekent eigenlijk dat je zowel hier in deze wereld daar iets voor kunt doen, hè, om dat te proberen te creëren. Binnen het Joodse geloof zeg je bijvoorbeeld van nou, er is, je hebt de wereld gered als je één mens hebt gered. Dus dat idee van gerechtigheid doen in deze samenleving, in het hier en nu. En tegelijkertijd ook altijd weten dat dat nog niet direct het Koninkrijk van God is. Maar dat dat uiteindelijk nog moet komen.
Maar is dat een soort beloning?
Het is een belofte. Het is misschien ook te vergelijken een beetje met een paradijsverhaal. Met iets wat je vormgeeft omdat je ervan uitgaat dat dit goede uiteindelijk ook het goede voor jou wil. Voor alle mensen. Dus ook niet alleen maar de happy few. Daarom zeg ik ook, het is niet alleen maar het goede leven. Dat zou je ook als heel erg jet-set kunnen interpreteren. Maar ik denk dat het om het goede leven voor allen gaat. En dat we daarom ook verantwoordelijk zijn voor dat wat nu in Syrië gebeurt of wat ergens anders op de wereld gebeurt. En dat we daar mede iets aan moeten doen.
Ja, precies, want er worden natuurlijk enorm veel conflicten uitgevochten, juist in naam van religie. Conflict in Gaza, wat er in Irak aan de hand is, in Azië, in Thailand, waar boeddhisten en moslims heftig in gevecht zijn met elkaar. Waar zou je bijna denken, is het fout gegaan met de religie?
Nou, ten eerste denk ik dat het heel vaak politieke conflicten zijn, waar uiteindelijk een religieus sausje overheen wordt gegoten. Dat je heel goed moet kijken of er werkelijk een oorzaak zit in het religieuze wat daar op dat moment speelt. Of die groepen daadwerkelijk met elkaar in de clinch gaan op basis van religieuze motieven. Of dat het niet eigenlijk om politieke, economische motieven gaat. En uiteindelijk omdat natuurlijk religie en dat wat je als religieus mens ervaart, je heel dicht bij je staat, kun je dus de vlam in de pan laten slaan op het moment wanneer je daar dan nog zegt, en überhaupt, het is eigenlijk door God bedoeld. Dus dan activeer je iets wat blijkbaar heel sterk in een identiteit, in een religieuze identiteit dan zit, om te denken, oké, wij hebben toch uiteindelijk de waarheid. Dat vind ik ook een problematisch iets binnen de verschillende religies. Ik denk dat wij, zolang deze waarheidsclaims exclusief worden gebruikt, echt tegen elkaar, dat dan het gevaar van geen vrede, van oorlog, heel groot aanwezig is. Maar dat neemt niet weg dat blijkbaar in religie, je kunt religie gebruiken voor het goede en voor het slechte. Dat zit gewoon in elke ideologie ook. Je kunt ook een ideologie op die manier gebruiken. Je kunt ook het boeddhisme op die manier gebruiken. Je kunt alles op die manier misbruiken ook. En gebruiken, want blijkbaar zit het er wel in.
Nu is vrede echt een belangrijk thema in jouw leven. Hè? In je werk, in je werk als theologe, in de website gaan we het straks over hebben, Nieuw Wij. Waarin je ook weer allerlei mensen vanuit verschillende religies met elkaar in contact brengt, juist als er conflicten aan de orde zijn. Waar komt die missie voor vrede vandaan bij jou?
Ik denk dat ik dat eigenlijk van huis uit al heb meegekregen. Ik heb heel erg geleerd thuis dat je ook voor een ander moet zorgen. Daar begint het al. Dat diegene die nieuw in ons dorpje kwam, het eerste Turkse gezin, dat ook dat meisje Shinay Bulut meteen mijn vriendinnetje werd. Want ik ging me daar over ontfermen, want we anderen gingen haar pesten en zo. En dan kwam ik voor haar op.
En waar was dat dorpje?
Groß Elbe, dat ligt in de buurt van Hannover, Hildesheim. Dus het is een heel klein dorpje van 700 mensen die daar woonden toen. En dan valt dat natuurlijk op als zo'n eerste Turkse gezin daar komt. Maar ik heb van huis uit dat heel erg meegekregen om mij sterk te maken voor, zoals dat bij ons thuis heet, de mensen die het minder hebben. En dat heeft later kwam ik erachter, ik wist dat niet als kind, dat dus de familie van mijn vader waren dus vluchtelingen vanuit toen Oost-Pruisen, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En die zaten in die grote trek die naar het westen kwam. En waar heel veel mensen bij zijn gestorven, dus in hun rug de Rode Armee, zeg maar, van de bombardementen vanuit Rusland. En het was ijzig koud en sneeuw en heel veel mensen zijn doodgevroren en baby's en oude mensen. En een verschrikkelijke ervaring. En ik denk dat als je zelf vluchteling bent geweest, zoals dat dan ook in het verhaal van Exodus bijvoorbeeld staat, hè, dat je dan misschien toch ook wel meer beseft van hoe het voor mensen is die hun land hebben verlaten en die dan om welke reden dan ook in een ander land moeten leven. En ja, het heeft daar heel sterk mee te maken. En ik denk dat het versterkt wordt door dit gevoel van dat het in het christendom gaat om dat goede leven voor allen. En ja, daar ben ik eigenlijk door gegrepen. En dat vind ik mooi, dat het aan de ene kant iets is waar je iets voor kunt doen. Want ik denk dat het je ook heel veel voldoening kan geven om juist hele kleine dingen voor mensen te doen. Dat hoeft niet zoiets groots te zijn.
Maar gisteren, en noem eens iets van die kleine dingen.
Nou ja, gisteren stond een meneer naast mij toen ik mijn fiets vastzette. En een Turkse man die wilde gewoon naar de markt. Die zit achter mijn huis en hij had zijn pasje meegegeven aan zijn zoon. En hij kon dus niet pinnen, want ja, kan ik hier ergens ook met cash betalen? Ik zeg, nee, u kunt alleen maar met een kaartje betalen. En ik zei tegen hem, nou, zal ik dat maar voor u betalen? Dan kunnen we daar even naartoe lopen. En dan doe je dat voor iemand en dan is iemand verschrikkelijk blij en dankbaar dat je dat hebt gedaan. En weet je, het is zo klein en tegelijkertijd heb je even weer zo'n relatie gelegd en je kijkt elkaar lachend aan en je helpt elkaar en het maakt dan niet uit welke achtergrond je hebt. Dit zijn de dingen die we veel meer moeten doen.
Wil je mensen daar ook toe aansporen?
Ja.
Want ik noemde het net al even. Je hebt in 2008 de website Nieuw Wij opgericht. Wat is dat eigenlijk, Nieuw Wij?
Nieuw Wij is een multimediale website die interactief is, dus iedereen kan daaraan meedoen. Dat betekent dat. Wij hebben toen gezegd, we willen eigenlijk graag helpen de wij-zij tegenstellingen die toen in Nederland heel sterk aanwezig waren, zo'n 6 jaar geleden, hè, na 9/11 in Amerika en na de moord op Theo van Gogh hier in Nederland, waren toch wel de verhoudingen behoorlijk verstoord. En zagen we al aankomen dat het steeds moeilijker zou worden om die verbindingen te leggen als we zo zouden doorgaan. Ik denk dat je dat nu ook ziet, dat dat inderdaad het geval is. En wij hebben geprobeerd, of wij proberen eigenlijk om mede te helpen om communicatie tot stand te brengen tussen die verschillende levensbeschouwingen of mensen die zichzelf eerder boeddhist noemen of eerder hindoe of eerder moslim, christen of niks. Atheïst. Dus ik denk dat er een nieuw wij in Nederland moet ontstaan. Zeg maar niet een wij waarin je alleen maar moet integreren. Hè? Dat een grote meerderheid het eigenlijk voor het zeggen heeft en jij moet je daaraan aanpassen. Maar dat je echt samen aan een huis moet bouwen. En dat je dan ook de ruimte moet hebben om je eigen talenten daarin te brengen en je eigen visie. En je eigen manieren van leven. En ik denk dat we daar ook meer over moeten leren en meer te weten moeten komen over wat eigenlijk belangrijk is voor die ander. Dus ook heel existentieel. Hè? Dat je het niet op een alleen maar de interreligieuze dialoog op een soort metaniveau voert. Hè? Op, alleen maar via je hoofd. Wat betekent nou eigenlijk God of Allah? En is dat dezelfde of niet? Ik denk, ja, doet dat er nou eigenlijk echt toe? Moeten wij niet veel meer zoeken van waar hebben we gezamenlijk belang bij? Wat willen we samen bereiken? Ik bedoel, we staan voor zo grote problemen en uitdagingen dat ik denk, we moeten gewoon de handen ineenslaan. En of dat nu een moslim samen met een boeddhist of een atheïst, een hindoe is, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Zet die religie niet op de voorgrond, maar laat ze gewoon je mede inspireren tot gezamenlijk handelen.
Nu vond ik wel opvallend dat op Nieuw Wij, op die website, heel weinig boeddhisten aan het woord zijn. Terwijl er toch zo'n 250.000 zijn in Nederland.
Is niet zoveel hoor. 250.000.
Nee, maar ja. Nee, maar hindoes en moslims. Snap je, alle andere religies komen uitgebreid aan bod. En ik ben wel eens aan het zoeken. Ik denk, waar zijn die boeddhisten nou? Ja. Hebben die niks te zeggen? Ja. Of zijn die,
nou, die zitten daar ook in hoor. We hebben bijvoorbeeld André van der Braak, mijn collega aan de VU, met wie ik dus dit onderzoek ook doe naar die meerstemmige religiositeit. Hè. Dus ons onderzoek, ons gezamenlijk onderzoeksproject. Dus ik werk heel nauw met een boeddhist en christen. Hij heeft dat double belonging, hè, samen. Hij schrijft blogs op de site. Maar we hebben ook meer boeddhisten die we aan het woord laten. Alleen het is ook gericht op actualiteit. En dan is op dit moment is het gewoon zo dat moslims meer in de actualiteit staan. Of dat op dat moment wanneer bij hindoes gezegd wordt, ja, die meisjes die plegen plotseling veel zelfmoord. Dan gaan we daarna kijken van wat gebeurt er eigenlijk dan in die gemeenschap. En misschien zijn de boeddhisten wat stiller in hun mediteren.
Zitten dan ze toch weer op dat kussentje in hun navel te staren.
Nou, maar ook deze, mijn mede-auteur van dit boek is dus ook mede-boeddhiste. Frida Pruim. En dus het is helemaal niet zo dat wij daar binnen de boeddhisten vergeten. Het is juist zo dat ik denk dat zij ook wel een hele belangrijke inbreng kunnen hebben met zo'n nieuw wij. Want ja, ik denk dat meditatie en dat de denkbeelden die vanuit boeddhisme komen ook heel erg belangrijk zijn om een bijdrage echt aan dat goede leven mede te brengen.
Nu heb jij een motto voor de website, waarbij je de Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser citeert. Wat is dat motto?
Dat zou je even moeten voorlezen, want het is een hele mond vol.
Ja, maar dat durf ik tegenover jou in het Duits niet aan.
Jawel, jawel.
Ik kan het in Nederlands zeggen. Als iemand alleen droomt, is het slechts een droom. Als velen gemeenschappelijk dromen, is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid.
Ja, mooi toch? En ik denk, daarbinnen moeten we dus verschillen verbinden. Want dat is het motto van de site. Dat je zegt van, nou, we moeten niet zonder meer naar een eenheid zoeken. Kijk, eenheid denken we heel vaak is een mooi begrip, is iets waar iedereen bij mag. Maar eigenlijk is eenheid een gewelddadig begrip. Want het sluit namelijk anderen uit. Dus als je bijvoorbeeld, blijf even bij mijn eigen onderwerp, de theologie. Als je naar de kerkgeschiedenis kijkt, dan hebben we niet voor niks ketters. Die pasten namelijk niet in de eenheid die de kerk vond dat die er moest zijn. En zo is dat in alle groeperingen. Dus eenheid is eigenlijk heel sterk een uitsluitend principe. Iedereen die daar niet bij past, wordt eruit gegooid. Diversiteit daarentegen is gewoon veel democratischer in principe. We zijn heel erg gefocust op eenheid. We hebben zeer geleerd van dat wij alsmaar moeten proberen een eenheid te vormen. En nu komen wij in een tijdperk terecht waar juist diversiteit een hele grote rol speelt. En we zijn daar niet op toegerust. Je ziet dat iedereen weer probeert alles in een soort eenheidspotje klaar te stomen. En dan krijg je ook allemaal weer verschillende kleine eenheden. Want Nederlanders willen ook heel graag hun eigen vereniging en hun eigen hoekje enzovoort. Maar in principe belooft het veel meer vrede, voor mijn gevoel, als we juist niet naar die eenheid zouden zoeken, maar leren omgaan met verschillen.
Nou zeg je, daar zijn we niet goed voor toegerust om die diversiteit op een adequate manier te benaderen. Maar wat zouden we moeten ontwikkelen? Kan je iets in voorbeeld?
Nou, we zijn er niet zo goed op toegerust, omdat wij een heel dualistisch denkpatroon hebben in westerse samenlevingen. We denken iets is of-of. Het is of dit of dat. En nu is het wel heel erg in ook de laatste tijd om te zeggen, nou, dat moet inderdaad en-en zijn. Maar als je bij jezelf nagaat, is het echt ontzettend moeilijk om dat vol te houden. Hoe vaak op een dag denk je niet, nee hoor, het is of dit of dat. Dus we zijn gewend om alles in dat soort Griekse dualismen meer te plaatsen. Dat is ons hele denksysteem, het Grieks dualistisch denksysteem. En als je dat hebt, dan kun je heel moeilijk verbinden. Want dan haal je eerder uit elkaar. Dan zeg je of-of. Nou, ik denk inderdaad, als je nu wilt proberen te verbinden, verbinden vanuit de verschillen, dan zullen we moeten leren om te zeggen, ja, het kan. Je kunt misschien wel elementen vanuit een christendom net zo goed combineren met elementen uit het boeddhisme en uit een hindoe-traditie, als jij daarin vindt dat jij daarmee ook de intenties van die tradities recht doet.
Maar nog even praktisch, hè? Want zouden we dan bijvoorbeeld gemeenschappelijke rituelen moeten organiseren. Ik bedenk maar wat. Want zolang we blijven praten over onze verschillen, denk ik niet dat we heel dicht bij elkaar komen. Ik vond het wel een mooi voorbeeld dat op de website vond ik ook een artikel onder de titel Een moeilijk gesprek, waarin een Nederlandse rabbijn en de voorzitter van Human Islam met elkaar in gesprek gingen. Juist over het conflict tussen Israël en Hamas. En daar gezamenlijk naar een mogelijke oplossing zoeken. Maar goed, die komt er natuurlijk in dat gesprek ook niet uit. En dan nog, dan zit je heel ver van daar waar het conflict zich afspeelt. Wat hoop je dat zo'n artikel dan toch teweeg brengt hier in Nederland onder de bezoekers van Nieuw-Wei?
Ik denk dat de ontmoeting alleen al heel belangrijk is. Op het moment dat je met elkaar in gesprek bent, leer je elkaar beter kennen. Je hebt een existentiële band, bouw je op. Je bent in elk geval met elkaar in gesprek. Martin Buber die noemde dat altijd het ich und du. Het ik en gij. Levinas zegt het gelaat van die ander zien. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om die ontmoetingen met mensen te hebben. Om gesprekken te voeren. Ook kom je er niet direct uit. Je hebt toch even met elkaar kennis gemaakt. Je kunt iets samen met elkaar bedenken. En daarom vind ik ook de interreligieuze dialoog heel erg belangrijk. Er is natuurlijk altijd heel smalend gedaan over dat kopje thee van Ella Vogelaar. Wat ze dan in het kader van de dialoog ging drinken. Dat was zo gek nog niet hoor. Echt, je kunt heel veel volgens mij voorkomen als je de clichés afbouwt die je hebt, die je in je hoofd hebt ten aanzien van de ander. En dat gebeurt pas als je ook daadwerkelijk iemand ontmoet. Toen de PVV opkwam bijvoorbeeld, waren het met name die regio's waar nog nooit een moslim was gezien, bij wijze van spreken. Nog nooit een buitenlander over de vloer is gekomen. Maar men wist heel goed hoe beangstigend ze waren. Ik denk dat zijn beelden, dat zijn vooroordelen. En ze zijn ook begrijpelijk. Als je kijkt naar hoe het in de media ook naar voren komt. Dit gaat me niet om schuld aan de meer. Maar het is meer van, ik heb laatst een lezing gegeven in Bloemendaal. En toen zei ik op het moment, toen ik zei van, er zijn ongeveer 6% moslims in Nederland. Toen stond een mevrouw op en die zei, mevrouw, u moet zich echt vergissen. U moet zich echt vergissen. Ik zeg, volgens mij niet hoor. Dit zijn echt wel de cijfers. En toen, ik zeg, waarom denkt u dat? Ze zegt, het moeten er gewoon veel meer zijn. Ze staan elke dag in de krant. Kijk, en dat is beeldvorming. Ik snap dat heel goed. Dit heeft niks met dom te maken. Dit heeft alles te maken met hoe de dingen, hoe de beelden, hoe de verhalen op je overkomen. En natuurlijk denk je dat dan, dat het er veel meer zijn. En op die manier gaat het. Dus ik denk dat het verschrikkelijk belangrijk is om elkaar te ontmoeten. En om met elkaar in gesprek te zijn. En om dat niet te laten ophouden. Want zolang je praat, vallen er geen bommen.
Je kan de ontmoeting niet opleggen, kan ik me voorstellen. Dat moet op de een of andere manier ook uit mensen zelf komen.
Ja, dat denk ik ook. Maar daar is in buurten heel erg behoefte aan, denk ik. Juist om, waar je diversiteit hebt, heb je ook mede conflicten. Dat is vrij logisch. Alhoewel, ik woon in een zeer multiculturele wijk in Amsterdam, in de Kinkerbuurt. En ik heb eerlijk gezegd, ik woonde al 20 jaar, maar ik heb nauwelijks daar conflicten meegemaakt. Alhoewel wij ook een moskee hebben in de buurt waar gezegd werd, die homo's moet je van boven naar beneden eruit gooien enzovoort. Dus er waren wel af en toe spanningen in de uitspraak, maar uiteindelijk leven wij daar eigenlijk met z'n allen heel vredig en leuk bij elkaar. Ik kijk uit op een pleintje. Daar is een groot bassin voor kinderen die in de zomer daar met z'n allen in het water zitten. En die ouders die zitten op de banken daaromheen. En daar zit een mevrouw in bikini naast een mevrouw die is gesluierd. Er zijn heel weinig problemen eigenlijk in die wijken. Er zijn andere wijken en daar zijn problemen. Die moet je inderdaad aanpakken. En ik denk dat je die het beste kunt aanpakken als je kijkt wat in die wijk ook daadwerkelijk nodig is. waar heb je gezamenlijk belang bij? Weet je, vaak wordt belang zo negatief gezien als je zegt, waar heb ik belang bij? Maar ik denk dat wij een gezamenlijk belang hebben. Namelijk dat we een wijk hebben waar we fijn en aangenaam kunnen leven. Dat wil eigenlijk wel iedereen. En natuurlijk zijn er een paar herrieschoppers enzovoort. Maar de meerderheid in zo'n wijk wil gewoon het beste voor hun kinderen. Daar ben ik van overtuigd. En als je daar probeert, vanuit zo'n existentiële invalshoek, zeg maar, probeert om dingen samen op te zetten, dan doe je dat gemeenschappelijk. Dan heb je ook een grotere gelijkwaardigheid, denk ik, in wat je wilt, wat je daaraan kunt doen, op welke manier je daarin je eigen bijdrage levert. He, dus vond dat heel mooi, Jonathan Sacks, die is een opperrabijn in het gemene best, zoals dat dan is, dus hij komt uit Groot-Brittannië, die zegt van de samenleving is het huis dat we samen moeten bouwen. En daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. En ik denk, dat moet je ook toelaten. Dan moet je ook toelaten dat mensen die invloed mogen hebben. En dat je dat echt gezamenlijk vormgeeft. En niet dat je zegt, ja, maar eigenlijk is dat huis al gebouwd en is je kamer ook al ingericht. Ga er dan maar in zitten. Nee, dan moet je ook je eigen kamer mogen meubileren met dat wat je leuk vindt om daarin te zetten. En als je dat niet toestaat, dan kan iemand zich niet thuis voelen. En alleen maar vanuit het gevoel van thuis zijn, kun je weer iets bieden. Dus dat is je komt in een vicieuze cirkel als je niet erop let dat mensen zich hier thuis voelen.
Doen we dat te weinig?
Ik denk dat in de afgelopen jaren daar onvoldoende aandacht is besteed. Mij verbaast het niet zo verschrikkelijk dat jongeren, en met name jongens, plotseling om toch hun ego en hun grootsheid wat meer te laten blijken naar buiten, plotseling naar Syrië gaan. Of op andere manieren proberen zich te profileren en de held te spelen, omdat ze hier eigenlijk dan geen werk vinden. Het is zo'n hoge werkeloosheid nu onder Marokkaanse jongeren is, en met name jongens in Amsterdam, is natuurlijk echt verschrikkelijk zorgwekkend. Want dat is mede het kruidvat waar we op zitten. En dat zal ook iedereen raken. Uiteindelijk. Dat is niet iets wat je voor een bepaalde bevolkingsgroep doet, maar dat is wat je voor ons allen doet. Om samen hier in rust en vrede en plezierig te kunnen leven. En ik heb me vaak verbaasd dat men dat niet meer heeft laten prevaleren in de politiek. Dat men daar niet meer op gefocust was.
En dan bedoel je met name meer kansen voor werk creëren voor die groep?
Meer kansen voor werk creëren, meer kansen om dat zelfbewustzijn goed op peil te houden bij een jongere bevolking. Men is heel gauw geneigd, vind ik, om niet de hand in eigen boezem te steken. En te zeggen, misschien moeten wij op deze punten meer zelfreflexief zijn. Ik bedoel, we kunnen beter weten. Ik bedoel, we hebben historisch en we zeggen altijd, nou, moeten we niet uit de geschiedenis leren? Nou, dat is op dit punt niet gebeurd. In wat het betekent als de situaties op die manier escaleren. Hoge werkeloosheid, de roep naar de sterke man. Misschien ben ik als Duitse daar ook wel zeer gevoelig voor dit soort dingen. Ik haat een opkomend nationalisme. Ik kan daar echt niet tegen. En daarom ben ik zelf, en dat hangt hier echt mee samen, dus de trots op Nederland stuit mij heel erg tegen de borst. Zeker op het moment als het zo nationalistisch dan wordt ingevuld. En ik vind dat Nederland dat op dit moment doet. En het ook goed pleit dat ze het doen. Is toch niet nationalisme? Ach kom, we zijn toch niet nationalistisch? Ik hou van Nederland. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik ben Nederlandse inmiddels. Maar ik vind, om het maar van binnenuit te zeggen, dat Nederlanders vaak een gebrek aan zelfkritiek hebben. En als Duitser heb ik dat heel erg moeten leren na zo'n Tweede Wereldoorlog. Maar het valt me in Nederland af en toe tegen. Hoezeer dat ze met hun hand wordt weggewuifd. Zo van, ach kom, hè, Sinterklaas, wie maakt zich nou druk over Zwarte Piet? En niet willen zien dat hier heel veel mensen in Nederland zijn die daar wel anders over denken, omdat zij namelijk die kleur hebben waar het over gaat. En dat er dan racisme aan de orde is. En dus in die zin vind ik zelfkritiek wel een hele schone deugd.
Dankjewel, Manuela Kalski. U luisterde naar De Nachtgast van de Boeddhistische Omroep. En meer informatie over Manuela Kalski en Nieuw Wij vindt u op onze website bosrtv.nl. Volgende week is antropoloog en filosoof Bas Bruggeman onze gast. In zijn jonge leven reisde hij door Europa, Chili, Vietnam en streek voor langere tijd neer in Bhutan, waar hij trainingen voor jongeren opzette. Sociale vernieuwing kan volgens hem nooit zonder innerlijke transformatie. Ik wens u nog een goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that is.